Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt voor te gaan student H. Carlier. Gerard Putters is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 118... Daarvan de verzen 1 en 14. Psalm 118, de verzen 1 en 14 zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum zingen we psalm 34... De verzen 1 en 5 in de nieuwe berijming. Psalm 34, de verzen 1 en 5 in de nieuwe berijming zingen we na het votum. Na de schriftlezing, psalm 119... De verzen 1 en 6. Psalm 119, de verzen 1 en 6 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 449. Uit het liedboek Gezang 449 zingen we na de verkondiging. Dan zingen we rond de geloofsbelijdenis uit Psalm 116. Voor de geloofsbelijdenis de verzen 1 en 3. In de nieuwe berijming. En na de geloofsbelijdenis van diezelfde psalm 116. De verzen 5 en 8. In de nieuwe berijming. We zingen dus voor de geloofsbelijdenis van psalm 116 de verzen 1 en 3 in de nieuwe berijming. En na de geloofsbelijdenis zingen we psalm 116 de verzen 5 en 8 in de nieuwe berijming. De schriftlezing is uit het boek Richteren. Richteren hoofdstuk 11. De verzen 29 tot en met 40. De schriftlezing is Richteren hoofdstuk 11, de verzen 29 tot en met 40. De tekst voor de verkondiging staat hier, is Richteren hoofdstuk 11. De tekst voor de verkondiging is Richteren hoofdstuk 11. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongelui, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Ook alle die op een andere wijze met ons verbonden zijn, heel hartelijk welkom in de dienst waarin student Carlier zal voorgaan. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 118, het eerste en het laatste vers in de oude berijming. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Zullen we zingen uit Psalm 34, vers 1 en 5 uit de Nieuwe Berijming. Thank you. Voordat we in de Bijbel gaan lezen om te luisteren naar Gods woord, willen we vragen om de leiding van de Heilige Geest. Trouwe Heer in de hemel, ook vanmiddag roept u ons samen hier in de kerk. En ook vanmiddag mogen we gaan luisteren naar uw evangelie. Heer, wat een voorrecht dat u ons dat geeft. Dat u het bent die ons roept, dat u ons dat in ons hart geeft. En dat we dat in alle vrijheid en rust mogen doen. Heer, wat geweldig dat we uw woord hebben. Dat u naar ons toekomt door uw woord en in ons leven wil komen. Dat willen we u ook vanmiddag bidden. Wilt u in ons midden zijn als we uit de Bijbel lezen, als we zingen, in onze gebeden, in de verkondiging van het evangelie. Wilt u in ons hart werken, zodat uw evangelie ons leven op uw spoor mag zetten. Zodat uw evangelie ons richting kan geven. Dat we erdoor bemoedigd mogen worden. Dat het ons blij mag maken dat we u mogen kennen. Heer God, dat bidden we zoals we hier vanmiddag zitten, hier in de kerk. Maar ook in verbondenheid met onze broeders en zusters die meeluisteren, maar hier vanmiddag niet kunnen zijn. Zegen ook hen. U kent ze, u weet van al onze omstandigheden. Wees u in ons midden. Heere God, u kent ons, u kent ons leven. U weet ook van onze zorgen, de vragen die u misschien hebben, de moeite in ons leven. Net zoals u van de blijdschap en de vreugde weet. U bent een God die ons heel persoonlijk kent. En we willen u bidden, wilt u ons dat vanmiddag ook laten merken. Dat u in ieder van ons heel persoonlijk op het oog heeft. En dat we in verbondenheid met elkaar mogen gaan luisteren naar uw evangelie. Heilige Geest, wees zo in ons midden. Dit vragen we u in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. De schriftlezing vanmiddag is uit Richteren 11. Richteren 11, vers 29 tot 40. Even heel kort de voorgeschiedenis. Het volk Israël is in het beloofde land gekomen, maar heeft tegen het uitdrukkelijke gebod van God in zich vermengd met de goden die daar woonden. En dat leidt tot allerlei spanningen, oorlogen. En in die oorlogen geeft God dan richters om het volk te bevrijden. En een van die richters is Jefta. En over Jefta gaan we lezen vanaf vers 29. Toen kwam de geest des Heren over Jefta. Hij trok Gilead en Manasse door, daarna door Mispa in Gilead en van Mispa in Gilead trok hij verder naar de Ammonieten. Toen deed Jefta de Heren een gelofte en zei, indien gij de Ammonieten in mijn macht geeft, dan zal hetgeen mij uit de deur van mijn huis tegemoet komt, wanneer ik behouden van de Ammonieten terugkeer, de Heren toebehoren. En ik zal het ten brandoffer brengen. Vervolgens trok Jefta tegen de Ammonieten op om met hen te strijden en de Heere gaf hen in zijn macht. Hij versloeg ze van Aroer af tot in de nabijheid van Minnit, 20 steden, en tot Abel-Keramim, een geweldige nederlaag, waardoor de Ammonieten voor de Israëlieten moesten bukken. Toen Jefta naar Mispa kwam, naar zijn huis, zie, zijn dochter ging hem tegemoet met tamboerijnen en rijdansen. Ze was zijn enig kind. Behalve haar had hij zoon nog dochter. En zodra hij haar zag, verscheurde hij zijn klederen en riep uit, ach, mijn dochter. Gij buigt mij diepte neer. En gij zijt het die mij in het ongeluk stort. Ik heb tegenover de Heere een woord gesproken. En ik kan niet terug. Maar zij antwoordde hem. Vader, als gij tegenover de Heere een woord gesproken hebt. Doe mij dan naar wat gij beloofd hebt. Nu de Heere u volledig wraak verschaft heeft over uw vijanden de Ammonieten. Verder zei ze tot haar vader. Dit worden mij vergund. Geef mij 2 maanden uitstel om heen te gaan, het gebergte in te trekken en met mijn vriendinnen mijn maagdom te bewenen. En hij zei, ga. En hij liet haar voor 2 maanden gaan. Toen ging zij met haar vriendinnen haar maagdom bewenen in het gebergte. Na 2 maanden keerde ze naar haar vader terug en deze voltrok aan haar de gelofte welke hij gedaan had. Ze heeft geen gemeenschap gehad met een man. En het werd een inzetting in Israël dat jaarlijks de Israëlitische meisjes gedurende 4 dagen in het jaar de dochter van de Gileadiet Jefta gingen bezingen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Zullen we als inleiding op de preek zingen uit Psalm 119, vers 1 en 6 uit de oude berijming.
Thank you.
gaan luisteren naar de verkondiging over Richteren 11. En na de preek zingen we uit het liedboek, lied 449, vers 1 tot en met 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie aan het lezen slaat in de Bijbel, die kan op verhalen stuiten waarvan je denkt, wat gebeurt hier? Hoe is het mogelijk wat ik hier lees? Als je zo wat onbevangen in Genesis begint en je werkt zo de Bijbel door, dan kom je verhalen tegen over broedermoord, verschrikkelijke oorlogen, moeilijk te begrijpen gebruiken en rituelen. En dan kan je zomaar het gevoel bekruipen, ja, wat heb ik daar nou eigenlijk mee van doen als mens van de 21ste eeuw? Dat geldt voor ervaren lezers, maar zeker ook voor nieuwe lezers van de Bijbel. Mensen die de Bijbel nog niet zo goed kennen, die kunnen daar behoorlijk van in de war raken. En die geschiedenis van die gelofte die Jefta aflegt, dat is daar denk ik wel een voorbeeld van. Want hoe is het toch mogelijk? Jefta, een richter namens God, gegrepen door de geest. En hij offert zijn dochter. Wat doet zo'n verhaal eigenlijk in de Bijbel? En wat moeten wij daarmee? Dan kun je natuurlijk voor de gemakkelijke oplossing kiezen. We slaan die verhalen gewoon over. We geven nieuwe lezers bijvoorbeeld een mooie selectie uit de Bijbel van verhalen waarin mensen naar elkaar omzien. Waarin het goed gaat tussen mensen onderling en tussen God en mens. Veel verhalen ook over de Heere Jezus. Waarin we natuurlijk bij het hart van het evangelie komen. En daar doen we het dan mee. Nou, dat klinkt natuurlijk heel begrijpelijk en heel menselijk. Maar je laat dan wel een heleboel liggen. Want misschien helpen juist die verhalen die bij ons vragen oproepen. Die verhalen die ons geloof op spanning brengen. Misschien zelfs onze afkeer oproepen. En misschien helpen die verhalen ons toch om de God van de Bijbel beter te leren kennen. Die God van de Bijbel, die de God van deze wereld is, zolang deze wereld al bestaat. Die God van de Bijbel, die de God van de geschiedenis is, zolang de geschiedenis zich al voortsleept. De God van de Bijbel, die ook de God van uw en jouw en mijn leven wil zijn. Vanaf de dag dat we geboren werden, tot in de eeuwigheid. En daarom gaan we vanmiddag toch maar luisteren naar die bijzondere, ook wel verdrietige geschiedenis uit het Oude Testament. De geschiedenis van Jefta. De geschiedenis van een man die door een onbezonnen gelofte zichzelf, maar vooral zijn enige kind, in het ongeluk stort. En daarom gaan we vanmiddag toch maar op zoek naar de boodschap die daarachter kan liggen voor ons. Dan zullen we goed moeten luisteren, goed moeten doorvragen. Maar laten we het toch maar doen. Nou, even over Jefta, wat was het eigenlijk voor iemand? Nou, het begin van zijn leven was al niet zo'n goede start. Want hij was de zoon van een prostituee. En hij groeide wel op in het gezin van zijn vader, bij zijn stiefmoeder en bij zijn halfbroers, zijn halfzusters. Maar toen hij volwassen was geworden, werd hij uit het gezin weggestuurd. Ja, Jefta, je bent het kind van een andere vrouw, dus met jou hebben we niks van doen. Je hebt geen deel aan de erfenis van vader, dus je bent nu volwassen. Je mag vertrekken. En zo gaat Jefta. En hij verlaat niet alleen het gezin, maar hij verlaat ook het volk Israël. Hij vestigt zich ergens in het noorden, in Libanon, het huidige Libanon. Ja, en dan begint hij een roversbende. Want je moet toch ergens van leven. En met succes, het lijkt een beetje op de geschiedenis van David. Er verzamelen zich allerlei mannen rond Jefta. En hij wordt een bekend strijder. Bekend strijder. Het is een beetje een combinatie van avontuur, maar ook wel schrik. En roverij. Jefta wordt bekend als een groot en kundig strijder. En als dan in het gebied waar zijn oude familie woont, de oorlog dreigt uit te breken met die Ammonieten. Ja, dan krijgen ze spijt dat ze Jefta hebben weggestuurd. En denken ze, ja, die Jefta, die moeten we eigenlijk hebben. Want dat is iemand die zijn mannetje staat. En die kan ons wel eens bevrijden van die Ammonieten. Dus er gaat een delegatie naar Jefta. En die zeggen, Jefta, wil je bij ons terugkomen? Nou, dat wil hij wel, maar daar stelt hij natuurlijk wel wat voorwaarden aan. Hij zegt, ik kom niet voor een paar weken. Als ik terugkom, dan wil ik ook jullie leider zijn. Nou, dat is goed. Dus zo komt Jefta terug naar Gilead als leider van het volk, als richter. En dan de kwestie met die Ammonieten. Je zou denken, die Jefta, dat is een soort roverhoofdman, dus die gaat er gelijk op los. Die gaat gelijk de strijd aan, want dat is hij gewend, dat kan niet. Maar het bijzondere is dat hij dat helemaal niet doet. Want Jefta slaat eigenlijk eerst de diplomatieke weg in. Hij gaat met die koning van die Ammonieten in gesprek. En dan blijkt hij een hele grote kennis te hebben van de geschiedenis van het volk Israël. Hij doet die koning van die Ammonieten haarfijn de geschiedenis uit de doeken. En hij zegt tegen die koning, ja, je maakt nu wel aanspraak op ons gebied, maar als je de geschiedenis langsloopt, heb je helemaal geen recht op. Het gebied is van ons, kijk maar daar en daar en daarom. Haarfijn doet hij het uit de doeken. Jefta schijnt een geweldige kennis te hebben. Straks nog van belang. Die koning van die Ammonieten, die heeft er geen oren naar. Die denkt, ja, dat zal allemaal wel, maar nu is nu, dus ik verklaar je toch de oorlog. En dan wordt het ook oorlog. En dan, precies op dat moment, als de adrenaline tot het kookpunt stijgt, dan doet Jefta die bizarre gelofte aan God. Als ik win, God, en als ik behouden weer terugkom, nou, het eerste dat uit de voordeur van mijn huis komt, dat is voor u. En dat zal ik u offeren als een brandoffer. Het eerste wat er uit de deur van mijn huis mij straks tegemoet komt. Ja, wat zal Jefta daarbij gedacht hebben? Wat komt er zoal uit je voordeur je tegemoet als je als overwinnaar terugkomt uit de strijd? Nou, in het oude Nabije Oosten waren dat meestal mensen. Feestvierende, dansende vrouwen. Je ziet het ook later bij David, hè? In begintijd als David en Saul beide nog ten strijde strekken tegen de Filistijnen. En dan komt David als grote overwinnaar terug en dan komen de vrouwen van de stad hem tegemoet al zingend. En dan zingen ze, Saul heeft ze duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Nou, iets vergelijkbaars had Jefta ook kunnen verwachten. Maar het zou best kunnen dat hij ook wel aan een dier gedacht heeft. Want dieren hadden in die tijd hun nachtverblijf ook in de woning van de mensen. He, dus ook dieren gingen in en uit door dezelfde deur. Maar waar die ook aan gedacht heeft, de gevolgen van zijn gelofte kan hij duidelijk niet overzien. En groot is natuurlijk de schrik als Jefta terugkomt. Als hij inderdaad als overwinnaar uit die strijd terugkeert naar zijn geboortestad, naar zijn huis. En hij ziet dat zijn dochter, zijn enige, daar hem tegemoet komt. Hij staat natuurlijk als aan de grond genageld. Want meteen herinnert hij zich wat hij tegen God beloofd heeft. Ik heb de Heer een gelofte gedaan, zegt hij. En ik kan niet terug. En dat doet hij ook niet. Want na 2 maanden uitstel voltrekt Jefta zijn gelofte. Nou, die Bijbelschrijvers die houden nog een beetje in het midden hoe hij dat gedaan heeft. En de details worden ons gelukkig bespaard. En exegeten hebben natuurlijk allerlei pogingen gedaan om het leed wat te verzachten. Jefta's dochter zou een soort kluizenares zijn geworden die in eenzaamheid in de bergen moest blijven. Maar als je er nog eens goed naar kijkt, ja, dan kun je er toch eigenlijk lastig onderuit. Jefta voltrok zijn gelofte en hij was ervan doordrongen dat hij niet terug kon. Het staat er nou eenmaal, zei Luther al over deze tekst. En die dochters van Israël, die bezingen jaarlijks Jefta's dochter. Maar het woord wat daar gebruikt wordt is geen loflied, maar een rouwklacht. Voor iemand die er niet meer is. Hoe triest, hoe afschuwelijk loopt hiermee het heldendom van Jefta af. Zijn dochter, zijn enige, is er niet meer. Door een onbezonnen en een onnodige gelofte. Maar tot zover de geschiedenis. Laten we er nu eens goed naar kijken. Aan de hand van een paar invalshoeken. Laten we eerst nog eens naar die gelofte kijken. Want Jefta doet een gelofte en hij acht zich eraan gehouden. Hij kan niet meer terug, zegt hij. Maar waar heeft hij dat eigenlijk vandaan? Klopt dat eigenlijk wel? Nu, als je de Tora, Gods wet, zoals gegeven aan het volk Israël, erop naslaat, en dan heeft Jefta wel gelijk. Numeri 30 bijvoorbeeld, als je de Heer een gelofte doet of een eed zweert, waardoor je een verplichting op je neemt, ja, dan staat er dat je dat woord niet mag schenden. En zo geheel zoals je het uitgesproken hebt, moet je het ook doen, staat daar. En verderop in Deuteronomium vinden we eenzelfde bepaling. Wat over uw lippen gegaan is, moet gij stipt volbrengen. Gij hebt immers de Heere uw God volkomen vrijwillig een gelofte gedaan. Maar wie de Heer van de Tora, wie de God van Israël echt kent, die weet dat God nooit iets in zijn Tora, in zijn wet van ons vraagt, wat tegen zijn eigen bedoeling met ons leven ingaat. We hebben gezongen uit Psalm 119, dat is niets anders dan een loflied op Gods wet. Omdat Gods wet een wet ten leven is. De wet gegeven aan Israël. Daarmee moest dat volk Israël een baken worden voor de volken. De volken moesten naar Israël kijken en zien. De God van Israël, dat is een God die het leven voor ogen heeft en niet de dood. Het volk moest dat uitstralen. Dat was Gods bedoeling met zijn wet, met zijn Tora. En als Jefta zich nou wat beter verdiept had in Gods Tora, dan had hij ook de waarschuwing van God gelezen in Deuteronomium 12. Daar zegt God, als jullie straks in het land zijn, wees dan niet nieuwsgierig naar de goden van die Canaanieten. Want, zegt God, ze hebben zelfs voor hun goden alles gedaan wat de Heer verafschuwt. Ze hebben zelfs hun zonen en dochters als offers voor hen verbrand. Afschuwelijk, zegt God, die mensenoffers van die Canaanieten, blijf er weg. Mensenoffers, het was God een gruwel. Sterker nog, de intocht van het volk Israël in dat beloofde land. Dat was natuurlijk enerzijds de vervulling van de belofte dat het volk een land zou krijgen. Maar tegelijkertijd was die intocht van het volk, Gods oordeel over die Canaanieten met hun afgoderij. En Gods oordeel over die mensenoffers van die Canaanieten. Ik zei al, Gods Tora, God heeft het leven op het oog en niet de dood. Daarom geeft God juist in zijn Tora ook een ontheffing. Als je een gelofte doet die een ander mens het leven kan kosten, dan mocht je dat afkopen. Leviticus 27 geeft precies de tegenwaarde in zilver die je dan moest betalen. Voor 30 shekels zilver had Jefta het leven van zijn dochter kunnen vrijkopen. En had het waarschijnlijk gemakkelijk kunnen betalen, want hij had zojuist 20 steden veroverd. Hij was rijk. En hoe goed hij die geschiedenis van Israël kende, hè, zoals we zagen in die discussie met die koning van die Ammonieten. Zo slecht kent Jefta Gods Tora. En zo weinig weet hij af van Gods bedoeling met ons leven. Hij mist het volledig. En zelfs uit de geschiedenis trekt hij dit soort lessen niet. Want ook in de geschiedenis van Israël heeft God het laten zien. Als Abraham gevraagd wordt zijn zoon Isaac te offeren, dan voorkomt God dat. En daarmee wil God laten zien, ik ben anders dan al die goden van de volken rondom. Ik wil geen mensenoffers. Ik ben een God van het leven. Dus je kunt je afvragen, door wie heeft Jefta zich nu laten leiden toen hij zijn gelofte ten uitvoer bracht? Jefta haalt gewoon de goden van de Canaanieten en de God van Israël dwars door elkaar. Die goden van Canaan, die kenden geen escape. Dood is dood en offer is offer en belofte is belofte. Jefta, zou je kunnen zeggen, die haalt Gods wil voor ons leven. Niet bij God vandaan, maar uit de wereld om hem heen. Dan zitten we gelijk alweer bij een betekenis voor ons. Want Gods wil voor ons leven, waar halen wij die vandaan? Gods wil voor ons leven, dat is nog niet eens zo'n heel gemakkelijke vraag. Want ook wij leven net als Jefta te midden van een cultuur. En ook wij zijn net als Jefta ook beïnvloed door die cultuur. Een kind van onze tijd. En ook wij zullen soms bewust, soms onbewust, dingen uit de wereld ons leven binnenhalen. Ons geloof binnenhalen. Ons kerk zijn binnenhalen. Waarvan we eigenlijk moeten zeggen, daarmee gaan we in tegen de wil van God. Het is soms onvermijdelijk. Soms kunnen pas generaties na ons dat aanwijzen. Het is ook niet altijd gemakkelijk om te bepalen. Wat laten we van de wereld achter? En wat mogen we gebruiken en meenemen? Maar Gods Torah, Gods wijsheid, Gods wil voor ons leven kennen, dat is wel een opdracht. En hoe doen wij dat? Ik kom daar straks nog op terug. Ik wil eerst nog even naar een tweede invalshoek voor die geschiedenis van Jefta. En dat is de invalshoek van de moraal. Want Jefta doet dus iets wat volkomen tegen de wil van God ingaat. Een grote zonde zou je zeggen. Maar wordt hij nu afgeserveerd? Wordt Jefta nu veroordeeld? Nou ja, opvallend genoeg niet. Want als je doorleest, ja, Jefta doet nog wat voor het volk. Hij sterft en verder wordt er niets over hem gezegd. Sterker nog, in de Hebreeënbrief, in Hebreeën 11, is een lijst van geloofsgetuigen. Het zijn allemaal personen uit het Oude Testament die ons als voorbeeld worden gesteld voor mensen die echt vanuit het geloof geleefd hebben. En daar staat Jefta gewoon tussen. En er wordt Jefta ons als voorbeeld gegeven van iemand die door het geloof koninkrijken overwonnen heeft. Dus de Bijbel die velt hier helemaal geen moreel oordeel over. Het boek Koningen vind je dat wel, hè? Als straks ook het verder gaat de geschiedenis en er komen koningen in Israël, dan lees je stevast wat God van die koningen vond. Dan staat er bijvoorbeeld, hij ging te rusten of hij stierf en hij heeft gedaan wat goed was in de ogen des Heren of hij heeft gedaan wat kwaad was in de ogen des Heren. Maar in de geschiedenis van Jefta ontbreekt dat morele oordeel. Opvallend is dat. En wat doen wij dan met Jefta? Als God geen oordeel velt, mogen wij dan een oordeel over hem vellen? Mogen wij überhaupt een oordeel vellen over wat anderen doen of nalaten in een relatie met God? Kan het zo zijn dat deze geschiedenis ons leert dat er momenten in de geschiedenis kunnen zijn dat we dat moeten laten rusten? Want laten we eerlijk zijn. Er is niets gemakkelijker dan bij een ander aan te wijzen wat er zoal fout zit. Om daarmee zelf ook uit de gevarenzone te blijven. Maar hoe het ook is, God veroordeelt Jefta niet, althans niet rechtstreeks. Maar er ligt wel degelijk een hele diepe aanklacht in het Bijbelboek Richteren. God gaat hier voorbij aan de zonde van het individu Jefta. Maar God rekent het hele volk Israël aan. Heel het boek Richteren spreekt wel degelijk om recht, om gerechtigheid en om leiding van boven. En heel het boek Richteren is wel degelijk een aanklacht van God tegen de afgoderij van heel het volk. Heel dat volk is hier schuldig. Moet u zich bedenken dat die dochter van Jefta 2 maanden lang in de bergen zit. En er is niemand uit het volk die opstaat. Er is niemand uit het volk die zegt, Jefta, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Of Jefta, zullen we er nog eens goed naar kijken? Zullen we er nog eens om bidden? Zullen we Gods woord er nog eens op naslaan? Moet dit eigenlijk wel? Niemand. En daaruit blijkt het grote verval van het volk Israël. En daarom gaat Gods oordeel hier voorbij aan Jefta zelf. En wordt heel dat volk aansprakelijk gesteld. Want wie die boodschap van de geschiedenis van Jefta wil verstaan, ja, daar heb je toch dat hele Bijbelboek Richteren voor nodig. De sleutel ligt aan het begin van het Bijbelboek Richteren en aan het eind. En precies daartussen spelen die geschiedenissen zich af. Aan het begin van het boek Richteren lezen we dat er na Jozua een generatie opstaat die God niet meer kende. Generatie die God niet meer kende. En dat moet u niet zien als ze wisten niet meer van het bestaan van God af, want dat wisten ze prima. Maar kennen heeft hier de betekenis van Gods wil kennen. God doorgronden, weten wie hij is en hoe hij is. De nieuwe Bijbelvertaling heeft dat woordje kennen vertaald met vertrouwd zijn met. Er stond een generatie op na Jozua die niet meer vertrouwd was met God. En dan zitten we op de goede betekenis. Dat volk Israël ten tijde van Jefta was niet meer vertrouwd met de Heere God. En dat is wat er ten diepste aan de hand is in het boek Richteren. En dat is dus ook de aanklacht die eronder ligt. En dat beperkt zich overigens niet tot het boek Richteren. We komen het verderop in de Bijbel nog op heel veel plaatsen tegen. Jeremia, de profeet bijvoorbeeld. De Heer zegt, dwaas is mijn volk, want het is niet met mij vertrouwd. En Hosea, ze zijn bezeten van ontucht, omdat de Heer een vreemde voor hen is. Mijn volk komt om, omdat het niet met mij vertrouwd is. Dat is er aan de hand. Jefta is meer vertrouwd met de goden van de Kanaanieten dan met de God van Israël. En precies is dat gebeurt er ook met Jefta. Jefta raakt daardoor verstrikt in de netten van die goden. Vertrouwd zijn met God. Daar komt het dus op aan. Dat is het grondpatroon van Gods wil kennen. Ook voor ons leven. En daar ligt voor ons ook een belangrijke boodschap uit deze geschiedenis. Daar ligt het spoor waar God ons ook op wil zetten. Want willen wij ook in onze tijd Gods wegen gaan? Willen we God ontdekken in ons leven? God aan het werk zien in onze gemeente? Gods wil ontdekken voor ons leven? Dan zullen we toch vertrouwd moeten zijn met God. Vertrouwd zijn met God. Gods bedoeling voor ook ons leven doorgronden. God zoeken met inspanning. Samen met elkaar als gemeente. Elkaar opbouwen in het geloof. Elkaar ook aanspreken als het nodig is. Pastoraat is er niet voor niets. Want ook in ons leven kan er van alles zijn waardoor we er volledig naast zitten richting God. En durven we elkaar dan vast te houden, aan te spreken, ambtsdragers te ontvangen in ons midden. Willen we zo als gemeente vertrouwd zijn met God? Het is toch een geweldig voorrecht dat God ons aan elkaar gegeven heeft. Dat we samen als broeders en zusters zijn wil mogen zoeken. En Gods wil zoeken, het klinkt misschien een beetje als een open deur. Natuurlijk moeten we Gods wil zoeken. Maar zo heel vanzelfsprekend is dat in onze tijd niet meer. Want God wordt overal bijgehaald. Net als Jefta doet, God moet ons wat te bieden hebben voor ons leven. De gemeente moet ons wat te bieden hebben. Geloof moet ons leven verrijken. Moet ons een goed gevoel geven. Moet ons oplossingen aandragen voor al onze problemen. Maar zoeken naar Gods bedoeling met ons leven, dat gaat anders. Dat is luisteren, dat is andersom denken. Van God uit naar ons. Nou, ik zei al, de sleutel voor het verstaan van die geschiedenis van Jefta, die ligt aan het begin van het boek Richteren, maar ook aan het eind van het boek Richteren. Want het boek sluit wel heel opvallend af. Laatste vers van het boek Richteren is, in die tijd was er geen koning in Israël. En ieder deed wat goed was in eigen ogen. Er was geen koning in Israël. En ieder deed maar wat. In die zin klinkt allereerst de afschuw van God door. Over de afgoderij van het volk. Wat is er ongelooflijk veel misgegaan. En leest u thuis nog maar eens door hoe het afloopt in dat boek Richteren. Het wordt gruwelijker en gruwelijker wat daar gebeurt. Maar tegelijkertijd klinkt in die laatste zin ook Gods belofte door. Er was geen koning in Israël, maar in heel dat boek Richteren schreeuwt het erom. En daarom zit er toch ook troost in deze geschiedenis. Want hoe triest het volk er ook bij staat in dit dieptepunt van de relatie tussen God en zijn volk. God is toch de getrouwe die toewerkt aan het koningschap voor Israël. En bij alle afstand die God lijkt te nemen over het moreel verval van dit volk, is hij er toch. Gekwetst als hij is door de afgoderij, is God toch trouw aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En als het volk bij hem wegloopt, dan gaat God toch door met het volk. En daarom mag u die oproep om die koning ook gerust doortrekken naar God die zijn plan trekt en werkt aan de komst van de grote koning, onze Heer Jezus Christus. Het volk is niet vertrouwd met mij. Zo begint dat boek Richteren. Er was geen koning in Israël en ieder deed maar wat. Zo eindigt het boek Richteren. Maar die twee lijnen die komen heel mooi samen bij Jezus Christus zelf. Die ons terugbrengt naar het vaderhart van God. Die ons wijst op Gods wil voor ons leven. Terug naar de basis, terug naar de kern van ons geloof. Jezus zelf die ons weer vertrouwd wil maken met God. En daarom geeft Jezus, net als de Torah van het Oude Testament, ons het grondpatroon mee van Gods koninkrijk. In zijn bergrede. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van God. En gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. En gelukkig wie zuiver van hart zijn. Want zij zullen God zien. En zo zien we in de Heere Jezus Christus de volle vervulling van heel Gods Torah. En zo zet Jezus zelf ons op het spoor van Gods wil voor ons leven. En zo mogen wij, ook als mensen van de 21ste eeuw, bij Jezus in de leer en bij hem terecht. We mogen Gods wil voor ons leven vinden bij Jezus Christus, die ons alles heeft voorgeleefd. Die ons alles heeft gegeven om God echt te leren kennen. En als ook wij lessen willen trekken uit de Bijbel, ook lessen willen trekken uit zo'n geschiedenis als die van Jefta, dan moeten we doorvragen, de lijnen doortrekken. En komen we uit bij Gods trouw. Gods trouw in Jezus Christus. Misschien is dat wel de mooiste ontdekking die je in je leven kunt doen. Het grote wonder dat ook wij vertrouwd mogen zijn met God. Door Jezus Christus met hem mogen leven. Iedere dag. En als wij in Christus Gods trouw ook over ons leven ontdekken. In al die verschillende levensfasen. Dan bloeit je hart op. Want God is getrouw. God is getrouw. Hij houdt ons vast ook als wij andere wegen gaan. Ook als wij andere goden achterna lopen. God is trouw, ook als wij de plank volledig misslaan. Gods trouw is er als ons leven tegenzit. Als ons geloof wankelt. Het mag weer opbloeien. Ons leven mag opbloeien. En we kunnen verder, eenvoudig, achter Jezus aan, op het spoor gezet worden door hem, van Gods grote toekomst. Amen. Thank you. danken en bidden. Heren, dank u wel voor uw evangelie. Dank u wel dat we vanmiddag mochten lezen in uw woord. Dat u getrouw bent. Dat u door heel onze geschiedenis laat zien dat u uw verbond gedenkt. Dat u niet loslaat waar u aan begint. En dat zelfs in onze zwartste dagen u doorgaat met uw verlossingswerk. Heer God, wat is er veel gebeurd in de geschiedenis, ook in de geschiedenis tussen u en uw volk. Waarvan we moeten zeggen, wat afschuwelijk. Wat kunnen wij mensen ver bij u vandaan zijn? Wat kunnen we ons laten beïnvloeden door alles om ons heen? Soms behalve door u. En dan lijkt het heel vroom als we uw gelofte doen. Maar dan leidt het niets tot niets. En dan kunnen we anderen zomaar in het ongeluk storten. Heer God, wilt u ons daarvoor bewaren? Wilt u ons uw geest geven? Zodat we ook in ons leven Christus echt voor kunnen laten gaan. En hem willen navolgen in een leven met u. Een leven waarin we uw wil steeds meer mogen ontdekken. Waarin we echt vertrouwd kunnen zijn met u. Wat geweldig dat dat mogelijk is door het offer van uw Zoon, onze Heer. Wat geweldig dat de weg open ligt naar u. Dat we haast onbevangen tot u kunnen komen. Tegelijkertijd beleiden we dat met schroom. Heer God, wilt u ook in de week die voor ons ligt of zo met ons meegaan. Met een gesterkt geloof. Zodat we het leven ook aankunnen. Zegen ons in de week die voor ons ligt ook, als er misschien moeilijke dingen op ons pad zijn. Als er misschien zorgen in ons leven zijn of we ons zorgen maken. Als er verdriet is, als het leven ons zwaar valt. Geef ons dan iedere dag opnieuw uw kracht. En doe ons uw nabijheid te ervaren. Maar ook als ons leven goed gaat, leer ons u te danken voor alle fijne en mooie dingen in ons leven. Die we zomaar uit uw hand ontvangen. Heer God, wilt u zijn met deze wereld. Waarin zoveel onrecht is. Waarin zoveel afgoderij is. Waar mensen zo volledig naast uw bedoeling kunnen zitten. Laat uw koninkrijk doorbreken. Wil u bidden. Ook voor uw volk Israël, waarvan we in de Bijbel mogen lezen dat het uw volk is. En tegelijkertijd een volk dat op zoveel tijden in de geschiedenis niet vertrouwd is geweest met u. En laat ook uw volk zicht krijgen op de verlosser, Jezus Christus, die ons terugbrengt naar uw vaderhart. Vader in de hemel, wilt u ons vergeven wat ook in deze dienst niet was naar uw wil en naar uw eer. Wilt u ons dicht bij u houden. Het willen we u bidden in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan is er nu gelegenheid om de Heere God te dienen met uw gaven. De kerk van alle tijden en alle plaatsen gaan we ons geloof belijden. En aansluitend zingen we uit Psalm 116, vers 5 en 8. En een ieder van u spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Van hier gaan willen vragen om Gods zegen. De Heere zegen ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.